Om 2 uur 's ochtends in West-Indonesische tijd of om 7 uur 's avonds GMT. Vanuit Jakarta, RRI Werelddienst, de stem van Indonesië in het Nederlands.
RRI Werelddienst, de stem van Indonesië. Presenteert nieuws, actuele informaties en entertainmentprogramma uit Indonesië.
U kunt onze uitzending beluisteren op frequentie Korte Golf 9525 of 1550 of 11785 kHz.
U kunt ons ook bezoeken op www.voinews.id.
RRI Werelddienst, de stem van Indonesië. Informeren, verbinden en vereren.
Beste luisteraars, dit is de stem van Indonesië in het Nederlands direct vanuit Jakarta uitgezonden. Vandaag ben ik iedereen hier aanwezig om u van ongeveer 60 minuten gezelschap te houden. We hebben een aantal programma's samengesteld en die zijn als volgt. We beginnen met het recente nieuws, vervolgd door het hoogtepunt van de week. Vandaag in de geschiedenis, Indonesiaku. Het programma De Wonder van Indonesië. Het had Indonesische cultuur en diverse toeristische plekken uit 33 provincies in. Het volgende programma is Diversen, aanbod en het had recente activiteiten van de Indonesische maatschappij in. En als de laatste programma, de muziekhoek van Indonesië. U kunt ons beluisteren op frequentie Korte Golf 1550 en 9525 kHz. U kunt ons ook bezoeken op www.voinews.id. Nu komt het recente nieuws.
RRI Werelddienst, de stem van Indonesië met het nieuwsprogramma.
Beste luisteraars, dit is de stem van Indonesië in het Nederlands en dit is het nieuwsprogramma. We gaan nu naar het eerste nieuws. De gouverneur van Oost-Java vroeg de gemeenschap om niet bang te zijn voor en zich te verzetten tegen terrorisme. De gouverneur van Oost-Java vraagt de bevolking om niet bang te zijn voor en tegen het terrorisme. De Oost-Java-gouverneur Soekarwo vraagt mensen om niet bang te zijn voor terrorisme en moet het durven bestrijden, omdat terrorisme de gewichten van nationale en nationaal leven vernietigt. Zoals gemeld door Antara bezocht Soekarwo aan de zijlijn het plaats van zelfmoordaanslagen in Surabaya, Oost-Java op zondag 13 mei. En hij zei dat Indonesische politie en Indonesische militair als de kernmacht altijd samen met het publiek om beveiliging te doen is. Hij zei dat hij in het Regional Leaders Communication Forum de beveiliging op alle plaatsen zullen blijven versterken. Dezelfde stap wordt ook gedaan om vruchten te sporen door de 3 pijlers te versterken, namelijk het dorpshoofd, de opdrachtbegeleiding in de veiligheid van de openbare orde en de dorpsbegeleiding coach. Soekarwo drukte ook zijn diepe verdriet uit over de doden tijdens de bomexplosie. We gaan naar het volgende nieuws. Nahdlatul Ulama dringt erbij de regering op en om vastbranden om te gaan met terrorisme en radicalisme. Nahdlatul Ulama drong erbij de regering op aan om snel en krachtig actie te ondernemen met betrekking tot de behandeling van de kwesties van terrorisme en radicalisme. Dit werd door de voorzitter van de Raad van Bestuur van Nahdlatul Ulama, Kiai Haji Said Akil Siroj, in een officiële verklaring van PBNU in Jakarta op zondag 13 mei. Het werd overgebracht naar aanleiding van het bombardement in verschillende kerken in Surabaya, Oost-Java. Zoals Antara aangaf, zei hij dat de stap moet worden gezet als een belangrijk onderdeel van de implementatie-inspanning en de verplichting van de staat om de veiligheid van zijn burgers te waarborgen. Volgens Said Akil Siroj steunt Nahdlatul Ulama volledig de inspanningen en maatregelen van de veiligheidstroepen om snel en grondig de motieven, patronen en bewegingen te onderzoeken die het voorval teweeg brengen. Hij beweerde dat ongeacht zijn motieven, geweld, radicalisme en terrorisme niet getolereerd kunnen worden. Laat staan gerechtvaardigd voor het verwonden van de mensheid. Gaan we nu naar het volgende nieuws. Merapi berg barst uit, kunnen de bewoners nog evacueren. Hoewel het geen slachtoffers veroorzaakte, zorgde de fanatische uitbarsting van vulkanische as veroorzaakte op vrijdagochtend ervoor dat inwoners die op de hellingen van de berg Merapi leefden in paniek raakten en zich verspreiden om zichzelf te redden. Het hoofd van Purwo Binangun Village Pakem Subdistrict, Heri Suasana, toen geïnterviewd door Radio Republiek Indonesia, vermeldde dat post-uitbarsting phreatische toestand en toestand rond 6 voor 9 morgens geleidelijk genormaliseerd, hoewel de bewoners waren geëvacueerd naar het verzamelpunt of de tuchtplaats die was voorbereid. Ondertussen verklaarde de vicevoorzitter van het regionale huis van Sleman, Inoki Asmi Purnomo, dat van de observatie tot een aantal punten het dichtst bij de hellingen van de berg Merapi, bewoners en vrijwilligers die tamelijk snel reageerden op de remsituatie die zich voordeed. Inoki verklaarde dat de toestand beter wordt, hoewel de waakzaamheid moet worden gehandhaafd om te anticiperen. Op hetzelfde moment hoorde ik dat ik rechtstreeks naar de Purwo Binangun kazerne ging, tot aan Trites. Omdat we de wind richting naar het zuidwesten, dus Purwo Binangun Pakem bevat. Het wordt stil nu en ze zijn ze naar thuis. Van monitoring op een aantal locaties blijft assistentie en bewoners rond de hellingen van Merapi ook aanwezig. Naast het voorbereiden en toevluchtsoord voor bewoners, waarschuwen lokale overheden en vrijwilligers ook speciale onderkomens voor vee en van ontheemde inwoners. We gaan nu naar het volgende nieuws. President Joko Widodo opende de trilaterale bijeenkomst van ulama uit Afghanistan, Indonesië en Pakistan. President Joko Widodo heeft op vrijdag 11 mei officieel een trilaterale bijeenkomst geopend van de ulama's uit Afghanistan, Indonesië en Pakistan voor vrede en stabiliteit in Afghanistan in het Bogor Palace, West Java. In totaal hebben 45 ulama's uit deze drie landen deelgenomen aan een reeks gesloten bijeenkomsten die naar verwachting tot de middag zullen duren. In zijn toespraak beweerde het staatshoofd dat Indonesië de vrede en stabiliteit in Afghanistan zeer bemoedigt. Hij hoopt dat deze bijeenkomst concrete resultaten kan opleveren voor de vrede in Afghanistan.
Melalui suara ulama, khususnya para ulama dari Afghanistan, Pakistan dan Indonesia.
Door de stemmen van de ulama, vooral de geleden van Afghanistan, Pakistan en Indonesië, zouden deze drie naties de geest van ukhuwah voor vrede in Afghanistan zijn kunnen worden verstaan. Het kan niet worden ontkend, dit is een moeilijke en een nobele taak voor ulama's. Om die reden nodig ik opnieuw uit, laten we deze bijeenkomst uitsluiten en plannen om de zegeningen van Allah subhanahu wa ta'ala te bereiken. Door het zaaien van de zaden van vrede en vermijden van geweld onder zijn dienaren, met oprechte bedoelingen zal de trilaterale bijeenkomst van de gestelken en concrete bijdrage leveren aan de vrede in Afghanistan. Zoals eerder gemeld is het idee van deze trilaterale administratieve bijeenkomst de follow-up van een reeks staatsbezoeken van president Joko Widodo en vice-president Yusuf Kalla, eerder in dit jaar en gevolgd door ministeriële gesprekken. Bij de opening van deze bijeenkomst werd president Joko Widodo vergezeld door vice-president Yusuf Kalla en een voorzitter van de Indonesische Ulama Raad, Ma'ruf Amin. We gaan verder met het volgende nieuws. Brazilië waarde van Indonesië als een ontwikkelingsland met een groeiende economie. De minister van Buitenlandse Zaken van de Republiek Indonesië en Brazilië heeft op vrijdag 11 mei 2018 een bilaterale bijeenkomst gehouden in het Novotel Bogor Hotel, West Java. Het bezoek van het minister van Buitenlandse Zaken Ferreira is een bevel van de president van Brazilië, voornamelijk om een verontschuldigingsbrief af te geven aan president van de Republiek Indonesië, Joko Widodo, van wie het annuleren van een bezoek aan Indonesië van wie het houden van verkiezingen in Brazilië. Tijdens deze bijeenkomst beschouwt de Braziliaanse minister van Buitenlandse Zaken, Aloysio Nunes Ferreira, dat Indonesië als een van de ontwikkelingslanden in Azië met een bevolking van honderden miljoenen en een opmerkelijke economie is. Verder zei ook dat Brazilië en Indonesië multiculturele landen zijn en hopen hun ideeën uit te wisselen en zijn vastbesloten om de markt voor samenwerking op alle betere gebieden uit te breiden. Hij sprak ook zijn vreugde uit in staat zijn om Indonesië te bezoeken en de samenwerking tussen de twee landen te vergroten, vooral in handel en investeringen. Bovendien verwelkomt Brazilië het goede van Indonesië om samen te werken met Mercosur, een organisatie in Latijns-Amerika die bestaat uit Brazilië, Argentinië, Paraguay, Uruguay en Venezuela. Minister Ferreira hoopt dat de samenwerking tussen Indonesië en Mercosur snel gevolgd zal worden. We gaan nu naar het volgende nieuws. Indonesië en Brazilië vergroten de samenwerking in landbouwgebied. De minister van Buitenlandse Zaken van de Republiek Indonesië, Retno LP Marsudi, en de Braziliaanse minister van Buitenlandse Zaken, Aloysio Nunes Ferreira, op een bilaterale bijeenkomst in Bogor op vrijdag 11 mei, zeiden dat ze de samenwerking in de landbouw, inclusief palmolie, zullen vergroten. Hij wil ook de invoer van en naar de uitvoer vergemakkelijken van Indonesië tot Brazilië of vice versa. Om Indonesische ondernemers te helpen hun handels- en investeringmarkten uit te breiden naar Brazilië, stelde de minister Retno Marsudi voor dat de Braziliaan de handelsformulieren in het Engels vertaalt. Dit komt omdat de importformulieren alleen beschikbaar zijn in het Portugees en dit maakt het voor Indonesische ondernemers moeilijk om met ondernemers in Brazilië te werken. We gaan nu naar het laatste nieuws. Indonesië en Brazilië intensiveren de implementatie van strategisch partnerschap. De minister van Buitenlandse Zaken van de Republiek Indonesië, Retno LP Marsudi, hield op vrijdag 11 mei een bilaterale ontmoeting met Aloysio Nunes Ferreira, de Braziliaanse minister van Buitenlandse Zaken, in het Novotel Bogor Hotel. In deze vergadering kwamen de twee ministers van Buitenlandse Zaken overeen om de bilaterale betrekkingen te versterken door de uitvoering van het sinds 2008 opgezette strategisch partnerschap te intensiveren. Dit werd door de vergadering overgebracht door minister van Buitenlandse Zaken Retno LP Marsudi. Retno LP Marsudi voegde toe dat de handelstrans tussen Indonesië en Brazilië in 2017 zijn afgenomen. Daarom hoopt hij dat door de uitvoering van dit strategisch partnerschap te intensiveren, de handel in Indonesië en Brazilië weer kan groeien. Beste luisteraars, dat was het nieuwsprogramma van RRI World News, de stem van Indonesië in Jakarta. Beste luisteraars, zijn we weer terug in het hoogtepunt van de week. De titel voor vandaag is Indo-Pacific heeft Azië nodig. Het hoogtepunt van de week presenteert de aantrekkelijke gebeurtenissen van de week. Luisteraars, de minister van Buitenlandse Zaken van Indonesië, Retno Marsudi, verklaarde dat ASEAN de weg op het antwoord van de uitdagingen in Indo-Pacific. Indonesische regering is ook actief in concepten aan te bieden en het onder te steunen om het welzijn in het Indo-Pacifische regio te duwen. Dit werd gezegd door Retno Marsudi in haar toespraak in een globale dialoog getiteld Global Disorder, The Need for New Regional Architecture and Business Model, op dinsdag 8 mei in Jakarta. Dit evenement werd door Center for Strategic and International Studies of CSIS en Pacific Economische Samenwerking start gehouden. Volgens Retno bevat het Indo-Pacific concept de omstandigheden en feiten van strategische verandering in de regio, met name in de Indische Oceaan en de Stille Oceaan. Snelle veranderingen brengen de gevolgen van verschillende uitdagingen met zich mee en bevorderen de concurrentie, misschien zelf vijandigheid en bedreigingen in de maritieme wereld, die in strijd is met de traditionele omstandigheden in het verleden. als een gebied in Indo-Pacific kan Zuidoost-Azië worden aangetast. Retno zei, zonder de juiste anticipatie, die nadelige gevolgen kunnen de prestaties van ASEAN 50-jarige pijn doen. Een dure prijs als bewezen is dat de ASEAN in staat is een vreedzame, stabiele en welvarende regio op te bouwen, moet worden afgeslagen. Retno Marsudi zei verder dat Indonesië hoopt dat ASEAN altijd het principe van eenheid en centraliteit implementeert. De positie van de ASEAN is verenigd om de verschillende uitdagingen die er zijn te beantwoorden. En de boodschap is duidelijk, de eenheid en centraliteit van ASEAN is belangrijk voor de Indo-Pacific. Met zijn eenheid en centraliteit, zei Retno, zou ASEAN een aantal dingen voor de Indo-Pacific moeten verzekeren. Het is om een omgeving te creëren die duurzaamheid in de regio waarborgt, met gepaste middelen en anticipatie om uitdagingen het hoofd te bieden en om nieuwe centra te creëren om de economische groei te ondersteunen. Het is voor ASEAN noodzakelijk om een open en eerlijke economie te handhaven. Ondertussen zei een van de sprekers, George Lam, die het hoofd van de Cyberport Management in Hongkong, dat de wereld nog steeds een verscheidenheid aan initiatieven nodig heeft die de openmarktprincipe behouden of stimuleren. Hij is van mening dat het initiatief of Belt en Road Initiative programma van PRI een voorbeeld is van een goed initiatief van de Chinese overheid. Dit is naast een manier van verspreiden voor goederen, ook een open deelname voor het land. De programma's zoals PRI stimuleren ook betrokkenheid van de particuliere sector. Dit is goed omdat privé betrokkenheid de verbetering van de product kwam. Dat was het hoogtepunt van de week.
We presenteren de historische feiten in Vandaag in de Geschiedenis.
Beste luisteraars, we zijn weer terug in het programma Vandaag in de Geschiedenis van RRI Werelddienst, de Stem van Indonesië. We beginnen met de gebeurtenis van de racistische rellen tussen Chinees en Maleisiërs. Het incident van Chinees-Maleisische rassenrellen in Kuala Lumpur, Maleisië, vond plaats op 13 mei 1969. De rassenrellen tussen etnische Chinezen en Maleiërs zorgden voor minstens 184 doden. In die tijd leed Maleisië onder de ongelijkheid van rijkdom tussen de Chinese afstammelingen over het algemeen handelaren die de meerderheid van de Maleisische economie controleerden met de armste van de Maleisische bevolking. Daarnaast controleren de Chinezen ook de meeste rijkdom van het land. De raciale rellen in Singapore in 1964 zijn ook een van de oorzaken van het vertrek uit Singapore vanuit Maleisië. We gaan verder met de gebeurtenis van 13 mei 1998. De rellen in mei 1998 waren een raciale oproer tegen etnische Chinezen die op 13 tot 15 mei 1998 in Indonesië plaatsvonden. Dit incident deed zich voor in Jakarta, maar deed zich ook voor in verschillende andere gebieden. De onrust werd versneld door de financiële crisis in Azië en aangewakkerd door de Trisakti-tragedie waarin 4 Trisakti University studenten tijdens de demonstratie op 12 mei 1998 werden neergeschoten en gedood. In deze rellen werden veel winkels en bedrijven verwoest door de mensen, vooral die van Chinese Indonesiërs. De opstand eindigde met de ondergang van president Suharto en werd het begin van het hervormingstijdperk. We We beëindigen met de gebeurtenis van 13 mei 2011. De Charsade bombarderen. De dubbel bombardement vond plaats op 13 mei 2011 op Shabkodar Castle in Charsade district van de provincie Khyber Pakhtunkhwa in Pakistan. 98 mensen werden gedood toen 2 zelfmoordbommen ontploften bij het trainingscentrum van de grensbewaking. Tenminste 140 andere mensen raakten gewond. De ontploffing vond plaats toen de kadetten de bus in gingen voor een 10-daags verlof na het bijwonen van een training. Tehreek-e-Taliban Pakistan heeft officieel de verantwoordelijkheid opgeëist voor het bombardement in en zei dat de aanval een vergelding was voor de dood van Bin Laden. Sommige lokale ambtenaren twijfelden er echter aan dat de aanslag als vergelding voor Bin Laden zou hebben plaatsgevonden, omdat de aanval mogelijk zou zijn uitgevoerd door een splintergroep van de Taliban als reactie op een recent offensief van het Pakistanse leger tegen Taliban-militanten op Mohman-grondgebied in heel Afghanistan. Beste luisteraars, dat was vandaag in de geschiedenis van RRI Werelddienst, de stem van Indonesië in Jakarta.
Indonesië in het gebied van economie, buitenlandse politiek, Pancasila, sport, het milieu, presenteren we in het programma Indonesiaku.
Beste voorluisteraars, zijn we weer terug met mij Sabrina in het programma Indonesiaku. En de topic voor vandaag editie is President hoopt 3 succesvolle Aziatische Spelen 2018. Muziek. Luisteraars, President Joko Widodo hoopt dat de Aziatische Spelen in 2018 in Indonesië niet alleen succesvol zullen zijn in voorbereiding, maar ook in uitvoering en prestatie. Afgevaardigde voor protocol, pers en media van secretariat van president B. Mahmudin in zijn verklaring in Jakarta op zondag 6 mei 2018, zei dat de Aziatische Spelen van 2018 een gouden kans is, evenals het beste momentum om Indonesië in de ogen van de wereld te promoten. In 2018 wordt aangenomen dat Indonesië de hoogste sportcompetitie in Azië organiseert, de officieel wordt geopend op 18 augustus 2018. Door de 40 sporten te machten waarin atleten uit 45 deelnemende landen zullen deelnemen, is het zeker dat alle ogen gericht zullen zijn op Indonesië tijdens het evenement. Het is dus niet overdreven als president Joko Widodo extra aandacht besteedt aan de voorbereidingen voor de 18e Aziatische Spelen. Hij kwam zelfs direct tussen beiden om deel te nemen aan de promotie van de Aziatische Spelen door middel van verschillende optredens en bezoeken de laatste tijd. Aan de zijlijn van zijn activiteiten om atleten te ontmoeten in National Training Pelatnas in Artiasa Stable Limo Depok West Java op zondag 6 mei 2018 gaf president informatie door middel van interviews pers, media en informatie secretariaat voorzitter met Richard Sambera, voormalig zwemmer, de zoon van de steunpilaar van Indonesië. In zijn verklaring zei de president onder andere dat alles moet worden gecontroleerd, omdat het grote evenement van de Asian Games 2018 goed voorbereid moet zijn. Volgens hem is het noodzakelijk om de gereedheid van de locatie en de voorbereiding van de atleten te controleren en om de verwachte prestaties te bereiken. Volgens de president is 92% van de locatie voorbij. Naast de voorbereidingen van atleten, zowel in het bestaande trainingsveld, zijn ook in binnen- en buitenland al actief. Hij verwacht van het nationaal team niet alleen succesvolle voorbereidingen, maar ook succesvolle uitvoering en prestaties. Met betrekking tot het jaar van de Aziatische Spelen dat hij droeg, zei de president dat zijn doel is dat iedereen zich herinnert dat 18 augustus 2018 Aziatische Spelen in Jakarta zal worden geopend. Hij zei dat de hele gemeenschap, het bedrijfsleven, de regering en lokale overheden allemaal het grote evenement moeten steunen omdat het grote naam en het land Indonesië betreft. Hij haalt de winkels aan die kortingen geven voor later op de Aziatische Spelen. Vervolgens hield de gemeenschap wedstrijden in scholen, in dorpen of in respectieve districten en steden. Hij hoopt dat Indonesië een goede prestatie behaalt, want Indonesië staat op de Aziatische Spelen 2014 op nummer 17. En Indonesië's doelwit op de 18e Aziatische Spelen gaat naar de top 10 met een doelwit van 16 goud. Ondertussen op de conditie van de locatie naar de Aziatische Spelen hoopt de president dat de plaats waar de sport moet worden beheerd, zodat deze productief is en wordt gebruikt voor de oefeningen in het kader van grote evenementen in de toekomst. Ten tweede, met betrekking tot de sportindustrie moet ook worden ingeschakeld. Volgens president Joko Widodo, post-Aziatische Spelen, moet Indonesië een blauwdruk hebben voor de sportwereld, voor industrieën die sport ondersteunen en korts bieden aan de gemeenschap om actief te oefenen, om de gemeenschap gezondheid te bieden. Luisteraars, dat was het programma Indonesiaku voor vandaag. Beste luisteraars, we zijn weer terug met mij Sabrina in het programma De Wonder van Indonesië. Naast via streaming in www.voinews.id kunt u ook via korte golf 9525 kHz of in de applicatie van Era Replay die kunt downloaden via uw smartphone. En voor vandaag ga ik aan u vertellen over een van de toeristische bestemmingen in Papua. Dus blijft u met ons alleen maar in RRI World Service, de stem van Indonesië. Luisteraars, de charme van de natuurlijke schoonheid van Papua is beroemd voor het buitenland. Het verkennen van Papua en genieten van de schoonheid is ongeëvenaard, omdat er zoveel prachtige natuurlijke schoonheid zijn opgeslagen. Niet alleen de schoonheid van de kust heeft bergachtige gebieden van Papua ook veel toeristische attracties. En een van hen is het Tigi Meer, dat direct aan de voet van de berg De Jai ligt. Luisteraars, het meer van Tigi ligt in de wijk van Digiay en Deyai. Op 1700 meter boven de zeespiegel en heeft een diepte tot 150 meter. Het liggen in de hooglanden om de lucht maakt de omgeving rond dit meer is erg koud. Het meer van Tigi heeft ook geweldige natuurlijke attractie. Naast het helderblauwe water van het meer is het adembenemende uitzicht aan de voet van de berg Deyai een klein deel van de verbluffende beschrijving van de schoonheid van het Tigi meer. In het midden van het meer van Tigi ligt het eiland Duamo en veel binnen- en buitenlandse toeristen die het meer en dit eiland bezoeken. Tegen de zonsondergang wordt de exotische schoonheid van het Tigi-meer steeds duidelijker zichtbaar. De vissersboten trekken over en de vogeltjes die laag vliegen en af en toe het water grijpen, maken het avondbeeld nog verbazingswekkender. Luisteraars, naast het genieten van het exotische Tigi-meer vanaf de rand van het meer, kunnen toeristen ook proberen te vissen of bootgenoten te huren om het uitgestrekte meer te omcirkelen. Uitstapjes naar het beroemde meer vanwege zijn schoonheid zijn niet compleet als u de nederzetting Meestam en de stam Moni, twee grote stammen die het Pania-plateau rond het meer bewonen, niet hebben bezocht. Daar zullen het traditionele huis Honai en hun dagelijks leven van dichtbij zien. Je kunt ook de kans attracties zien en souvenirs kopen die typeren zijn voor deze twee stammen als souvenirs. Luisteraars, zit in het merengebied van Tigi beschikbaar verschillende faciliteiten zoals wachthuis, gids en toeristische huisje. Bootverhuur, verhuur van visuitrusting en kleine krampjes zijn hier ook beschikbaar. Toeristen die willen blijven kunnen huizen huren, die wordt gelegen rond het meer of gekampeerd op verschillende locaties in de regio. Maar als u meer complete accommodatie willen krijgen, is het aan te bevelen om aan de stad Enarotali te blijven, de hoofdstad van het district Paniai. Want hier zijn er winkels, markten, restaurants, huizen van aanbieding, maar ook hotels en gastgezinnen met verschillende soorten. En vanuit de stad Enarotali is de toegang tot het Tigi-meer heel eenvoudig. Je kan de landgrootte gebruiken door een bus te huren, waarop kan worden vertrouwd om het steile en bochtige wegterrein over te steken. En de tweede manier, je kunt een luchtlijn nemen door aan boord te gaan van een Cessna-vliegtuig dat in de hooglanden kan landen met aardingskarakteristieken van de grond. Natuurlijk kost deze tweede manier meer doorzijn. Beste voorluisteraars, dat was de editie De Wonder van Indonesië voor vandaag met de topic Het Meer van Tigi in Papua. Voor morgen zullen we weer terug met de andere episode van De Wonder van Indonesië. En natuurlijk met de andere interessante thema's. Tot ziens!
Presenteert de informaties over vrouwen, jongeren en prestaties van Indonesië.
Beste luisteraars, we zijn weer terug in het programma Diverse. De topic voor vandaag is over tabaksbladafval als natuurlijk grondstof insecticide. Dus blijf toe met ons alleen maar in RRI Werelddienst, de stem van Indonesië. Luisteraars, insecticiden zijn giftige chemicaliën die worden gebruikt om insecten te doden. Insecticiden kunnen de groei, ontwikkeling, voortplanting, gezondheid, hormonale systeem, spijsvertering en andere biologische activiteiten beïnvloeden om te culmineren in de dood van planten, insecten. Insecticiden omvatten één type pesticiden. Er zijn twee soorten insecticiden, organische en anorganische insecticiden. Organische insecticiden bevatten in het algemeen natuurlijke koolstofelementen, zoals die kunnen worden verkregen uit tabaksbladafval. Terwijl anorganische insecticiden geen koolstofelementen bevatten. Luisteraars, onderzoeker van het Centrum voor Landbouwtechnologie Beoordeling van Oost-Java, Harwanto, zei tabaksbladafval, extract of Nicotiana tabacum, kan worden gebruikt als een plantaardig insecticide om de rups uit te roeien die schadelijk is geweest voor de boeren. Oost-Java is een van de grootste tabaksproducenten in Indonesië, naast Midden-Java en West-Nusa Tenggara, zodat de grondstoffen in de vorm van tabaksafval gemakkelijk te verkrijgen zijn. Luisteraars, Harwanto, die onderzoek deed aan het Pharmaceutical Biology Laboratory, Faculteit Farmacie, Universiteit of Gadjah Mada en Pest and Disease Plant Laboratory van Oost-Java Agricultural Technology Assessment Institute, zei dat het extract van tabaksbladafval met een hoog nicotinegehalte in Indonesië nog steeds beperkt is in onderzoek en niet veel diepgaand is uitgedrukt. Met het voortdurende onderzoek dat wordt ontwikkeld, hoopt Harwanto dat de aanwezigheid van rode eiraps als het belangrijkste ongedierte van de plant afneemt. Het onderzoek heeft ook tot doel het gebruik van veiliger insecticiden op plantaardige basis uit te breiden. Gezien al deze tijd om dit ongedierte te overwinnen, vertrouwen boeren in het algemeen nog altijd op synthetische, chemische insecticiden. Overwegende dat overmatig gebruik van synthetische, chemische stoffen nadelige gevolgen zou hebben. Namelijk het optreden van milieuverontreiniging, resistentie en de vernietiging van niet-doelwit organismen. Luisteraars, dat was het programma Diverse voor vandaag. Morgen zullen we weer terug met andere interessante thema's. Tot ziens!
De Muziekhoek van Indonesië. Presenteer Indonesische muziek en liedjes.
Beste luisteraars van RRI Werelddienst, de stem van Indonesië over de hele wereld. We zijn weer terug met mij Irham in het programma Muziekhoek van Indonesië. In deze editie presenteren we liedjes van Syahrini. En als de opening van vandaag editie luisteren we naar het liedje Kau Tak Punya Hati door Syahrini. Veel luisterplezier.
D- melihatmu dengan yang lain. Di hadapanku kau bermain cinta dengannya. Sakit sayang, sakit hatiku ini. Sungguh kau tak punya hati dan perasaan. Teganya sayang, teganya dirimu. Salah apa aku yang mencintaimu?
Luisteraars, Rini Fatimah Jailani, of beter bekend als Syahrini, is een Indonesische zangeres en actrice. Het debuutalbum van Syahrini is My Lovely, uitgekomen in 2008. Alvorens haar eerste album uit te brengen, zong ze ooit voor een compilatiealbum uit de film Chocolate Strawberry met de titel nummer Tatapan Cinta. Het nummer dat je zojuist hoorde was getiteld Kau Tak Punya Hati. Het lied is een van de steunpilaren van het album Prinses Syahrini. De boodschap van dit nummer was zoet geleverd door de verbluffender acteur Syahrini in haar videoclip. Het lied uit het werk van Syahrini vertelt over het verdriet van iemand die gebroken van hart is omdat de geliefden weggegaan is. Het verhaal wordt herkend door Syahrini geïnspireerd op haar persoonlijke verhaal. Luisteraars, gaan we nu luisteren naar het liedje Jangan Memilih Aku. Veel luisterplezier!
kau jadi milikku. Memang lukaku belum sembuh semua. Juga dukaku belum sirna semua.
Luisteraars, dat was het liedje Jangan Memilih Aku. Dit liedje is het resultaat van samenwerking tussen Anang en Syahrini. Dit liedje vertelt het verhaal van iemand die teleurgesteld is over zijn partner, omdat deze partner zichzelf niet kan begrijpen. Het liedje dat in 2010 werd uitgebracht is de steunpilaar van het album met de titel Jangan Memilih Aku. Dit is de eerste keer dat Anang een duetalbum uitbracht naast de Indonesische diva Krisdayanti. Door het liedje Jangan Memilih Aku werd de naam Syahrini bekend bij het publiek. Wel, luisteraars, als de afsluiting van vandaag editie presenteren we onder de twee liedjes van Syahrini met de titel Seperti Itu en Cetar. Veel luisterplezier! en tot volgende editie.
Boom, shake, shake, shaboom. Boom, shake, shake, shaboom.
Sedikit-dikit kamu marah, aku makin cantik kau marah. Maunya kamu aku diam, tak kemana-mana
bagai burung dalam sangkar.
Seperti itu, jadi buah si malakama. Aku cinta tapi terkekang, maunya kamu aku diam, tak boleh bersolek.
Jangan sampai tambah cantik.
Seperti itu, seperti itu. Punya pacar janji,
shake shake shaboom.
Dimanapun banyak yang
boom,
suka,
shake shake shaboom.
Kau ikuti aku terus sampai ku susah bergerak. Maju mundur maju, cantik cantik. Kau marah, maunya kamu aku diam, tak kemana-mana
bagai burung dalam sangkar.
Seperti itu, jadi buah si malakama. Aku cinta tapi terkekang, maunya kamu aku diam, tak boleh bersolek.
Jangan sampai tambah cantik.
Uitzending van de Stem van Indonesië kunt u ook via audio streaming op www.voinews.id luisteren.
Kali ini aku kena cintanya. Oh oh oh, kali ini aku kena rayu.
Vanuit Jakarta, RRI World Dienst, de stem van Indonesië. RRI World Dienst, de stem van Indonesië, is de internationale uitzending van RRI.
We zijn er elke dag uit op frequentie kortgolf 9525 of 1515 of 11785 kHz. Via internet op onze website www.poinnews.id/Nederland wordt ook direct uitgezonden via RRI Play applicatie.
RRI Werelddienst, de stem van Indonesië. Informeren, verbinden en vereren. U hebt naar het Nederlandse programma van RRI Werelddienst, de stem van Indonesië, luisteren.
Luister naar ons elke dag op frequentie korte golf 9525 of 1515 of 11785 kHz. Vertel uw critici en suggesties aan RRI Werelddienst, de stem van Indonesië. RRI gebel voor de verdieping. Medan Merdeka Baratstraat, nummer 4-5, Jakarta, Indonesia. Of via PO Box 1157, Jakarta, Indonesia. Kunt ook deelnemen aan onze Facebookpagina, Voice of Indonesia, en onze Twitter, @VoiceIndonesia.
RRI Werelddienst, de stem van Indonesië. Informeren, verbinden en vereren.